Go. Succes.
Dank je wel. Goedemorgen, lieve mensen. Heel fijn dat ik hier mag zijn, wederom. En ook wat geweldig bijzonder dat onze broeder net dat stuk uit Psalm 83 voorlas. Want ik wil jullie ergens op attenderen. Dat heeft ook alles met Israël te maken natuurlijk. Niet alleen in die tijd stonden de vijanden van Israël weer opnieuw met hun haat klaar om het volk te vernietigen. En dat gebeurt op dit moment weer opnieuw. Ik weet niet in welke mate dat je op de hoogte bent van deze dingen. Maar ook op dit moment staan de nazaten van al die volkeren helemaal rondom Israël tot de tanden toe gewapend weer opnieuw klaar. En terwijl ik spreek, zou er nu een enorme oorlog kunnen uitbreken. En het verbaast me al dat dat al niet veel eerder gebeurd is. Want de Iran, met name de Ayatollahs, hier gaat de boodschap niet over vandaag hoor, maar dit heel even een korte introductie. De Ayatollahs vanuit Iran, met hun christelijk terrorisme, of niet eens christelijk, met hun gelovig terrorisme, want dat is het in feite, hebben over jaren al miljarden dollars geïnvesteerd om de manschappen en het wapentuig op te bouwen rondom Israël wat nu klaar staat. En ik heb daar een jaar geleden ongeveer een hele boodschap over geschreven. Dat is de Psalm 83 oorlog, gebaseerd ook op deze teksten, maar ook vooral op alle feiten die we nu al jarenlang, maar ook nu nog erger kunnen zien wat er klaar staat rondom Israël. Het water staat hier. Het water staat echt hier. En het is een kwestie van tijd of een gebeurtenis, een kleinere of een grotere gebeurtenis. Of een voorval, wat zoals het in het verleden ook wel eens geweest is met het begin van een oorlog. Dat losgaat, dat is nou, naar mijn mening niet meer te vermijden. En het is toch treffend en frappant, en dan sluit ik nu al bijna af, dat het was toen zo, de haat tegen Israël is nooit veranderd, is nooit opgelost, het is nooit beleden en weggedaan. En die haat en nijd tegenover Israël, omdat zij Joden zijn en omdat zij Gods verbondsvolk zijn, die haat staat nog steeds overeind. Verbazingwekkend. We snappen wie daar op het diepste, naarste niveau achter zit natuurlijk. Maar hij probeert dat over de ruggen van mensen te doen, om die voor een karretje te spannen. En ik sluit af met dit. Die Psalm 83 lezing, die staat op internet, gewoon onder de naam Peter Pellemans, heel simpel. Er zit geen woord Chinees of wat bij, helemaal niks. Gewoon Peter Pellemans, dan krijg je die lezing te zien. En als jullie met mij een dialoog daarover aan zouden willen gaan, dan moet je mij gewoon een keer terughalen. Dan gaan we hier een studieavond beleggen over die boodschap. En dan kunnen jullie vragen stellen en antwoorden krijgen. Mochten jullie dat willen. Oké? Okay? Goed, maar het thema voor vandaag is, het gaat niet van mijn tijd af dit toch, hè? Nee, ja. Zeg maar gewoon nee, goed zo, prima, ik heb ongeveer een half uurtje nodig. Israël, de edele olijf, zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat onder andere Paulus in Romeinen 11 daarover spreekt, dat Israël Gods edele olijf is en ook zijn verbondsvolk en zijn oogappel en hij is met hun een geestelijk huwelijk aangegaan. De verbonden zijn met hun gesloten, beide grote verbonden. En zo kan ik nog 10 minuten doorgaan. Maar goed, ik zal een deel ook in de boodschap gieten nu. Israël, de edele olijf. Deze boodschap gaat eigenlijk heel simpel over onze nauwe verbondenheid met het volk van God. Maar hoe dan? Hoe ziet dat er dan uit? Wel, onbekend maakt onbemind. Dat is een spreekwoord wat iedereen kent. Hè? En mocht u denken, ja maar iedereen, alle gelovige christenen van welke kerken dan ook, die weten toch wie Israël is. En die zijn toch precies op de hoogte van het Bijbelse Israël. En over Gods handelen met zijn volk. En die weten toch alles van Israël, zou je denken. Nou, niets is minder waar. En ook, daar ga ik dadelijk in het kort nog even over hebben, de vervangingsleer, die is bij lange na niet dood. Die is springlevend, lieve mensen. En ik kom dat geregeld tegen ook. Wanneer ik mensen spreek, oprechte medebroeders en zusters, dan kom ik dat tegen, of ik hoor dat ook gewoon uit hun mond. En, nou goed, laten we het even over hebben. In Nederland, zoals je ongetwijfeld weet, hebben wij tv-programma's zoals Spoorloos. Hè? DNA onbekend en Spoorloos. Ja, ik zie een aantal mensen knikken. Dat is herkenbaar. En, maar voor degenen die het niet weten, want in België is dat veel minder bekend. En ik woon in België toevallig. Die programma's die gaan over mensen die vanuit een ander land en cultuur op jonge leeftijd geadopteerd zijn. Dan laat ik nog even in de midden hoe dat soms gegaan is. Want dat is heel actueel op dit moment, hoe dat vaker gegaan is. Echt treurig en droevig. Maar die mensen zijn er nu in ieder geval al heel lang of langer in Nederland. En wat er vaak gebeurt is dat ze dan, en vandaar ook die televisieprogramma's, dat ze vaak op zoek gaan naar hun wortels. Van wie is nou mijn vader, moeder, mijn familie? Heb ik nog broers en zussen? Uit welke cultuur kom ik vandaan? En allemaal dat soort dingen. Hè? Dat is wel herkenbaar, toch? Hè? Ja, oké. Okay. Nou, dat is de ingang voor de boodschap. Wat al die geadopteerde mensen gemeen hebben, is dat ze vanuit een diep verlangen naar verbondenheid op zoek gaan naar hun familieleden. Dat is wel een algemene noemer, denk ik. Wel. Maar, nou even de parallel naar mijn thema toe voor vandaag, Israël de edele olijf. Zo is er ook bij steeds meer christelijke gelovigen wereldwijd, niet alleen in Nederland en België, een verlangen ontstaan en nieuwsgierigheid om te weten wat hun afkomst is. En sterker nog, wat onze geloofswortels zijn. Daar kun je mee aan de haal gaan met die dingen. Hè. Daar heb ik ook jarenlang mee te maken gehad, toen ik in mijn tijd als voorganger nog in Weert. Maar we houden ons even bij het thema. Dus wat zijn nou eigenlijk onze geloofswortels? Hoe zijn we nou eigenlijk aangesloten op Israël? Hoe passen we daar nou bij? Hè? Want als ik nu aan jullie zou vragen, wie heeft er contact met Joodse mensen op dit moment? Je mag gerust je vinger opsteken als je dat wil. Kijk, met alle respect en liefde, hè? Dit is dus het beeld van wat ik bedoel. De christelijke kerken en oprechte medebroeders en zusters over het algemeen, wij leven op een hele grote afstand van het Joodse volk. Nou moet ik eerlijk zeggen, direct zeggen, dat is ook nog vaak niet zo gemakkelijk om contacten op te bouwen. Het zij met orthodoxe Joden of zelfs met Messiaanse Joden. Ik heb jarenlang, soms wel hoor, dat ligt eraan. Anders kom, stel mij diep de vragen na de boodschap, hè, want ik kan niet alles beantwoorden nu. Maar er is een groot verlangen naar de Joodse wortels eigenlijk, de Bijbels-Joodse wortels van het christelijke geloof. Ik geef daar ook een hele cursus over die dingen trouwens. En dan zie je eigenlijk van, wauw, hoe Joods is die Bijbel eigenlijk? Hoe Joods is het evangelie eigenlijk? Uit welke mond kwam dat eerst voort nou? Uit de mond van 12 voormalige orthodoxe Joden die Messiaans werden door het geloof in hun eigen Messias. Daar begon het. Hè? Zij zijn de eerstelingen onder het Nieuwe Testament uit Israël die tot geloof kwamen. Wel, in zekere zin is het Israël van de Bijbel toch op een aantal vlakken en gebieden ook voor ons een grote onbekende. Hè? En er gingen hier geen handen omhoog. Soms gaat er één hand omhoog, dat ligt aan hoe groot de groep is. Vorige week gingen er, toevallig had ik daar dezelfde boodschap, was nodig ook. Hè? Maar goed, nee, ik bedoel dat heel liefdevol en goed. Hè? Maar een grote onbekende, en daar wil ik iets aan gaan doen. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Ik ga nu even kort in op de redenen waarom dat zo is. En u zult dat ongetwijfeld begrijpen. Door de keuzes van de vroege kerkvaders in de eerste eeuw na Christus, maar vooral vanaf het begin van de tweede eeuw na Christus, dan zien we dat er heel veel geschriften, traktaten, predikingen enzovoorts, perkamentrollen en noem maar op, die zijn erover allemaal bewaard. Vandaar dat we daar dus veel meer bewijsvoering van hebben, welke dingen er toen in het zeer prille christendom, dat zich moest zich nog helemaal ontwikkelen en uitkristalliseren, in die eerste eeuwen. Maar dan zien we wat daar zo ongeveer gezegd werd. En ik heb een paar voorbeelden voor u. Toen heeft de kerk uit de volkeren, wat we dus nu het christendom noemen, dat was toen het hele prille christendom, wat eigenlijk die naam nog niet kon hebben, losgemaakt van haar Joodse wortels. Door welke dingen dan? Door deze dingen. We zijn in die laatste 19 eeuwen een geheel eigen weg gegaan, los van dat Joodse volk. En in het kort leert de vervangingstheologie, of de vervangingsleer ook wel eens genoemd, dat Israël ongehoorzaam was en bleef aan God. Nou zou je daar bepaalde bijbelteksten over kunnen aanvoeren. Eerlijk is eerlijk. We kunnen die kant eerlijk bekijken, maar we moeten ook de andere kant eerlijk bekijken. En dan is nog uiteindelijk God diegene die het laatste woord heeft over de dingen. En dat gaan we heel spoedig zien, lieve mensen, want het gaat heel erg hard in de wereld. Ook met de profetieën, andere boodschappen. Binnenkort, mochten jullie daar interesse in hebben, klopt het 4 oktober? Of was het? 4 oktober. In Valkenswaard, in de Evangelische Baptistengemeente Valkenswaard, ga ik een serie om de 2 weken, de 4e start ik in oktober, en dan om de 2 weken ga ik een serie van 4 predikingen geven over de eindtijd. Dan kunnen we precies zien hoe laat het op de profetische klok is. We gaan de feiten uit de wereld bespreken die we nu allemaal kunnen zien. Soms komen ze op het 8-uur-journaal voorbij, heel vaak niet, dat ligt er maar net aan welke dingen dat het over gaat. En er zijn nog een aantal lijnen, profetische lijnen. En als je dat pad even afkijkt, dan denk je, oh, dat is heel duidelijk te zien, dat komt daaruit. En die lijn, oh ja, dat komt daaruit. Je kan het zo zien nu, met de ogen dicht, waar de lijnen nu naartoe lopen. Daar ga ik het in die 4 lezingen over hebben. En de rode draad er doorheen is, ja, Gods handelen met Israël. Omdat Israël nog steeds Gods verbondsvolk is. Maar dat was even een tip, hè? Maar de Joden bleven ongehoorzaam aan Christus. Daarom konden ze geen verlossing of wilden ze geen verlossing ontvangen. Ze wilden Jezus kortom gezegd niet aannemen. Dan gaan we nu al aan Bijbelse feiten voorbij. Maar ja, oké. Okay. Daarnaast werden ze verantwoordelijk gehouden voor de dood van Jezus. Dat verwijt kom je ook eeuwenlang tegen in christelijke teksten. Eeuwenlang in vele geschriften. Want zij zijn de godsmoordenaars. Zij hebben Jezus naar het kruis gevoerd. Zij, en allemaal dat zo met die lading ook. Hè. Verschrikkelijk echt. Verschrikkelijk. Ik ga er nu even op in. God had de Joden verlaten. En daarom, er komt nog meer bij. Daarom gingen alle beloften over op de kerk uit de volkeren. Lees christendom. In die tijd al. Lieve mensen, deze vervangingsleer en alles wat daar nu nog levend aan is, is 1 grote leugen en 1 grote bak met vergif die werd geïnjecteerd in het christendom. Ik zal wat voorbeelden noemen. Vele leiders en schrijvers in het prille christendom, ik zei al vanaf begin 2e eeuw, maar dat begon al eerder, zoals Justinus de Martelaar, kan je allemaal googelen dit, hè? Dan kun je dat precies zien, en ook alle christelijke concilies, wat daar werd afgesproken buiten de Joden om natuurlijk, hè? Er werd nooit een Jood uitgenodigd, alleen christelijke bisschoppen en de klerus van die tijd en koningen en allerlei mensen, werden, hè, de hooggeplaatsten, werd nooit een Jood uitgenodigd. Niks, helemaal niks. Dit is wat Justinus de Martelaar zei, begin van de 2e eeuw. Hij schreef, de Joden hebben de schrift verspeeld. Nou, dan gooi je de deur al helemaal dicht natuurlijk. Hè? Volgens mij waren hun de woorden Gods toevertrouwd, toch? En het heil kwam volgens mij nog steeds uit de Joden. En Jezus is een Jood, ik kom terug als de regerende koning der Joden. Als de leeuw uit de stam van Juda, en ik kan nog een half uur doorgaan, hoe Joods de Bijbel is. Hè? En daar is niets aan veranderd door God, niets. Vanaf 2000 jaar geleden, toen het verbond geleidelijk aan op schrift werd gesteld. Hè? Eerst de evangelieën, later de brieven en dergelijke. Er is nooit iets veranderd aan het woord van God. En we lezen nergens in het Nieuwe Testament ook, met name, ook in het eerste niet, dat God helemaal klaar met hun was en ik wil er niks mee te maken hebben meer en het is over en sluiten. En alle verbonden gaan over op de kerk. Dat is zo'n flagrante leugen geweest, lieve mensen. De Joden hebben de schrift verspeeld en de profeten zijn nu het eigendom geworden van de kerk. Alle profeten waren Joods, ook in het, nou ja, nee, in het Eerste Testament, ik beperk me daar even toe, waren alle profeten Joods. En er is niks aan veranderd. En ook die woorden die ze toen spraken, duizenden jaren geleden, die zien we nu gaandeweg voor onze ogen in vervulling gaan. Maar ja, het Eerste Testament heeft afgedaan, wordt er wel eens gezegd. Of Jezus heeft de wet aan het kruis genageld en allemaal dat soort dingen. Jezus heeft de wet vervuld, dus we hoeven de wet niet meer te houden. Oh, er zijn zoveel misverstanden, lieve mensen. Ik bedoel het heel goed, hè. Maar er zijn zoveel misverstanden die tot een norm zijn verheven bijna, zeg maar. Oké, wat we net hebben gelezen is absoluut niet waar natuurlijk. En een van de vroege beschuldigingen van de dood van Jezus door de Joden is bekend van Melito van Sardes. Anders, als je wil, je wil dat misschien thuis een keer googlen, dat kan. En dan kom je nog veel meer tegen. Kom die namen nog even bij mij ophalen na de dienst. Tweede helft van de tweede eeuw. De Joden hebben Jezus naar het kruis gevoerd. Ik ga die dingen weer leggen dadelijk, hè. En zijn daarom direct verantwoordelijk voor de dood van God. Oké, dan durf je nogal wat te zeggen. Maar goed. We begrijpen dat wanneer dit soort uitspraken en geschriften eeuwenlang de ronde deden. En ik spaar u vandaag, want het is een hele rij van leugens die toen werd gebezigd. Als dit eeuwenlang de ronde doet. En tegen de achtergrond van een tijd waarin alleen de toplagen, dunne toplaag van de samenleving kon lezen en schrijven. En de mensen daaronder in de samenleving konden niet lezen en schrijven. Hadden ook totaal geen toegang tot de toen al bekende geschriften. Ze moesten het hebben. Boeken waren er niet. Behalve de rollen die waren geschreven. Of boeken die met de hand waren geschreven. De drukkunst was er nog niet. Hè? Denk aan de Gutenberg-Bijbel van de 15e eeuw, 16e eeuw zo'n beetje. Hè? Als je dat terug gaat googlen. Dus tegen de achtergrond van dat mensen niet konden lezen en schrijven, maar een miniem percentage van de samenleving, de koningen, de religieuze klerus, de bisschoppen, en die konden natuurlijk wel lezen en schrijven. Die hadden ook toegang tot de toen bekende Bijbel. Maar de rest van het volk niet. Nul. Hè? Misschien een of andere monnik nog in een klooster of allemaal dat soort dingen. Maar verder niet. Dus je snapt al dat die vervangingsleren, die theologie, dat kon welig tieren onder de mensen. De ene na de andere generatie groeide daarmee op. Wel, wat zegt Handelingen 21 vers 20 bijvoorbeeld? We lezen dat er tijdens het leven van Yeshua, van Jezus, maar ook kort daarna door de prediking van de apostelen en andere discipelen, 10.000 Joden tot geloof zijn gekomen. Staat in Handelingen 21 vers 20. Paulus is hier in gesprek met de oudsten uit de gemeente te Jeruzalem, wat een messiaanse gemeente was. Er wordt wel eens vaker gezegd dat het was de eerste christelijke gemeente. Nee hoor. Die gemeente bestond alleen maar uit Joden. En Gods handelen met het Joodse volk gebeurde volkomen uniek en alleen tot aan de bekering en het tot geloof komen van Cornelius en de velen volgens Handelingen die bij hem in het huis waren. Dus Cornelius en zijn gezin en zijn dienstknechten, dienaren en wie er ook was, zijn vrienden en familie, iedereen die hij had uitgenodigd, die kwamen daar tot geloof en zij waren de eersten uit de volkeren onder het Nieuwe Testament. Tot dat moment was het puur en alleen een aangelegenheid tussen God en tussen Israël. Dat is toch wel belangrijk. Wat zeiden die oudsten tegen Paulus toen? Toen ze dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hen: u ziet, broeder Paulus, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die gelovig zijn geworden. En ze zijn, zeker bleven, allemaal ijveraars voor de wet. Het woordje ijveraar betekent daar zeloot. Daar komt die term vandaan ook. Hè? Als je zealous bent in het Engels of een zeloot. En dat verwijst dan naar een bepaalde groepering Joden in die tijd. Maar ook daarvoor al. Dus bijna 2000 jaar geleden zijn er zeer vele Joden, minimaal tienduizenden. Later zijn er dat nog veel meer geworden. Tot geloof gekomen. Het is waar dat als natie, als geheel, Israël toen de boot heeft gemist. Daarom zat Jezus ook te huilen aan de rand van Jeruzalem. Hè? Daar kun je dat onder verklaren. Van Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen en u heeft niet geluisterd, u hebt niet gewild. Hè? Maar tienduizenden en later veel meer wel. Dat zijn de eerstelingen uit het Nieuwe Testament uit Israël. Straks gaan we alles bij elkaar brengen, hè, want hoe passen wij dat dan bij? Romeinen 11, vers 1 en 2. Ik, Paulus, zeg dan, heeft God zijn volk dan verstoten? Volstrekt niet, met een uitroepteken. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Benjamin was de kleinste stam uit de 12 stammen van Israël. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende, inderdaad, hij is ermee getrouwd, hij heeft alle verbonden met hen gesloten, niet verstoten. En ook de orthodoxe Joden van dat moment en de orthodoxe Joden van dit moment blijven bij God altijd geliefd omwille van de vaderen. En de verbonden en de afspraken die hij met de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob en dan de naamsverandering in Israël en dan de 12 stammen, hè, met de lijn van de vaderen heeft gemaakt. Dus God heeft zijn volk nooit verstoten, nooit of te nimmer. En hier is niets aan veranderd, geen punt en komma. Wel, heel veel oprechte medegelovigen in het christendom kennen de waarheid niet of nog niet, die in Gods woord en plannen met zijn volk besloten liggen. En dat maakt Israël bij velen helaas onbekend en onbemind. Maar Gods plan met Israël gaat onverminderd voor. Hij heeft ze nooit verstoten of afgeschreven, nooit. Sterker nog, we gaan binnen niet al te lange tijd, wanneer de Heer dadelijk terugkomt, en dat gaat ook niet heel lang meer duren. Hè? Ik ga ervan uit dat ik het tijdens mijn leven nog mee mag maken. Ik word in december 65, ik ga ervan uit dat ik het nog mee mag maken. Zo dichtbij is het, denk ik. En dan kijk ik niet naar de gevoelens van, oh, het is wel heel erg in de wereld al. Hè? Nee, ik kijk naar de schrift, de schrift in de context. Ik kijk naar het reddingsplan van God voor heel de mensheid. En ik kijk op de profetische klok door de bril van de profetieën, waar we nu staan. Welke dingen al gebeurd zijn, dat is al een garantie dat ook alles wat nog niet geschied is, tot op de punt en de komma vervuld gaat worden. Want als dat allemaal waar is, hè, want waarom zitten wij hier 2000 jaar na de dood van Jezus? Omdat wij geloven dat het allemaal waar is wat er over hem gezegd is, toch? Nou, zou dan de rest wat nu in de rij staat om uit te komen, vervuld te worden, niet waar zijn? Ja, natuurlijk. Gods woord liegt niet. En hij heeft een plan, een meesterplan, wat alle eeuwen overspant, wat hij ook nauwkeurig en gedetailleerd in de gaten houdt. En er gebeurt niets in dat plan van hem wat hij niet wil. Ja, de mens maakt heel veel kapot. Hè? En soms kan het gevolgen hebben voor individuele mensen, ook gelovige mensen. Net zoals het voor Israël gevolgen had als ze ongehoorzaam werden, bepaalde periodes. Maar Gods plan gaat door. En hij gaat dat tot op de punt en de komma ten uitvoer brengen. Volledig. Wel, sterker nog, onze huidige generatie is zeer dicht bij de volgende grote stap in Gods plan voor de mensheid. Want het gaat erom dat God de mensheid wil redden, zoveel mogelijk zielen daaruit. Want hoef ik nu niet op in te gaan, er was een enorm probleem ontstaan na de Hof van Eden. He, dus toen de mens ongehoorzaam werd. Ze werden weggestuurd uit de aanwezigheid van God. He, God kan niet met zonde geassocieerd worden. Dus er moest een redder en een verlosser komen om dat allemaal recht te maken weer. Nou, dat is eeuwen later is dat Yeshua Jezus uit het Jodendom, uit Juda geworden. En dus de verlosser komt ook nog eens een keer uit Juda voort. He? Gods eigen zoon, zeg maar God zelf, moest naar de aarde komen om dat reddingsplan te bekrachtigen. En door het geloof, ook ons geloof, wordt die redding en verlossing en die heerlijkheid en die toekomst wordt verzilverd. Door het geloof worden die beloften ook bij ons en bij Israël verzilverd. Geweldig, hè? Wel, Genesis 12, vers 2. Ik zal u, dit gaat een beetje over de plannen van God, hè, met Israël, tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. Abraham was alleen nog op dat moment. Hoe moest dat dan? Was al stokoud. Sarah kon geen kinderen meer krijgen. Ja, waar is dat grote volk dan? Nou, wie is er teruggekeerd sinds 48 in Israël? Huh? Al die nazaten van al die stammen en vooral Juda, allemaal teruggekeerd. En dat gaat nog door met vliegtuigladingen, met boten, met treinen, met auto's. Ze keren allemaal terug. Moeten er nog heel veel terugkeren, maar dat gaat ook niet volledig lukken voor de wederkomst. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten Israël van de aardbodem gezegend worden. Die tekst kent u ongetwijfeld wel. Wel, de voorvervulling van dat tot zegen zijn van Israël, daar kan ik nu helaas niet op inzoomen, anders spreek me aan na de dienst, is al, we zien daar een enorme voorvervulling van al. Maar Israël wordt gehaat, Israël wordt afgewezen, wordt verworpen. Denk eens aan de vele VN-resoluties. Die hebben het alleen gemunt op Israël. Jullie doen het niet goed, jullie hebben het fout gedaan. Tot in Nijkerk toe, op de etiketjes van de flessen wijn die worden geïmporteerd in Nijkerk. Ik werk dan voor CVI, voor Christenen voor Israël. Die hebben een rechtszaak nu met de Voedsel- en Warenwet, omdat daar niet mag opstaan dat die wijn uit Israël komt. Want die komt uit de bezette gebieden zogenaamd. Wat een waanzin! Oké, ik ga er niet verder op in. Wat een waanzin. Tot op de etiketjes van een wijnfles moet Israël vervolgd worden. Waar ben je mee bezig, Nederlandse regering? Wel, waar pak ik de draad weer op? Ja, ik wil nu graag aantonen hoe nauw we zijn verbonden met onze oudste gelovigen, in Jezus gelovigen, broeders en zusters uit Israël. Dat waren toen niet alleen die tienduizenden, te beginnen bij de 12 apostelen, maar ook alle, en dat zijn, alleen God weet dat, er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan, hè, door de eeuwen, de tussenliggende eeuwen. Er is redelijk wat over bekend, maar de aantallen zijn niet echt bekend. Dat is alleen bij God, God weet dat. Maar dat, er zijn er wel degelijk geweest. Anders spreekt me daarop aan, ook andere details, hoe het christendom, ook in die eerste eeuwen, dat ze de feesten, Bijbelse feesten bleven vieren, de Sabbat bleven vieren en allemaal die dingen ook. Wel, ik wil nu even kort de nadruk leggen op de bewustwording van onze geloofspositie naast dat gelovige deel van Israël. Daarom komen we dan natuurlijk bij de edele olijf uit. Thuis kunt u heel het hoofdstuk lezen, Romeinen 11 bijvoorbeeld. Ik pak er nu wat dingen uit. Romeinen 11 vers 17, daar staat bijvoorbeeld, als nu enige van die takken uit Israël, en dan gaat het over de takken die toen Jezus niet hebben aangenomen. Als nu enige van die takken, van de natuurlijke takken, door hun ongeloof afgerukt zijn, correct, dat is ook gebeurd, en u, gelovigen uit de volkeren, die een wilde olijfboom bent, wij behoren niet standaard tot de tamme olijfboom, maar wij behoren tot de wilde olijfboom uit de volkeren. Dan staat er, die een wilde olijfboom bent, tussen de overgebleven takken bent geënt. Dat staat er. Hoe hebben we dat kunnen missen van al die tijden, lieve mensen? En mededeel hebt gekregen. Aan wat leg ik zo uit? Niet apart deel hebt gekregen, of los van deel hebt gekregen, of in de plaats van Israël deel hebt gekregen. Nee, mede samen met hen deel hebben gekregen. Aan de wortel de vettigheid, oftewel de vruchtbaarheid van de olijfboom. Nou, kort gezegd en uitgelegd, wat was nou die olijfboom uit de geschiedenis? Dat waren alle beloften, dat waren de verbonden, dat was de zegen, ook de landbelofte. Die geldt dan voor ons natuurlijk niet, niet in die zin, maar voor de etnisch geboren Israëlieten wel. Dat was heel de sapstroom van zegen die door die edele olijf, door die stam vanuit de geschiedenis meekwam. Alles wat God aan Israël had beloofd en toegezegd, daar mochten hun van profiteren. Maar de crux was toen ook, en ook nu, ook voor al die 6, 7 miljard mensen in de wereld nog, we kunnen alleen aanspraak maken op die beloften en op die verbonden. Bij ons is dat het nieuwe verbond, want daarop zijn wij aangesloten. Eerste testamentische situatie was een ander geval. Die kunnen alleen bekrachtigd worden en, ik zei het al, verzilverd worden door dat geloof in die ene Joodse Messias. Wij kennen hem als Jezus, maar oké, what's in a name? Daar heb ik ook een hele boodschap over geschreven. Wat is, iemand vroeg dat aan mij, hè? Ik ga daar niet te diep op in. En dan word ik daar zo door getriggerd en denk ik, dat is een goede vraag. Peter, wat is nou eigenlijk, want jij zegt dat zo vaak, wat is nou eigenlijk het verschil tussen Jezus en Yeshua? Want jij zegt altijd Yeshua. Maar je mag ook gerust Jezus zeggen hoor. Ja, maar denk ik van, daar ben ik over gaan nadenken. Dat doe ik al 13 jaar hoor, over andere dingen ook. Maar denk ik, ja, wauw, daar zitten kolossale verschillen tussen. Want het ligt er maar net aan hoe iemand naar Jezus kijkt en waar Jezus voor staat. En hoe iemand naar Yeshua kijkt en waar hij voor staat. En dan kom je in het volle gewicht de hele Joodse wortels van de Bijbel en ook van het evangelie tegen. En dan kom je ook het volle gewicht van de lijn van het christendom tegen. En is het verkeerd? Natuurlijk niet. Om Jezus Jezus te noemen. En moet je hem per se, zoals ik dan vaker, soms ook niet, hem Yeshua noemen? Nou, anders zetten we na de dienst daar een boom over op, als je dat goed vindt. Hè? Kom maar naar me toe. Kom. Wat staat hier? Dus we hebben mededeel gekregen aan de wortel en de vettigheid. Dat is de vruchtbaarheid van de olijfboom. En dan zegt Paulus hier, rond 58 na Christus, al deze woorden. Tot de gemeente in Rome. Wat zegt hij? Vers 18. Beroem u dan niet, zegt hij tegen de aanwezige gelovigen uit de heidenen. En aanvankelijk waren daar ook Messiaanse Joden aanwezig. Totdat ze door de toenmalige keizer eruit geknikkerd werden uit Rome. Wees niet trots, verhef uzelf niet. Hè, en al zeker niet in de plaats stellen van en dergelijke. Wees niet trots tegenover de natuurlijke takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, zegt Paulus, maar de wortel draagt u. Wij worden door de wortel, die God, door puur door Gods keuzes alleen, worden wij door die wortel gedragen. En daar leven wij van, daar ontvangen we geestelijke voeding uit, want Jezus is een Jood. Hè? En we hebben al, God dank, de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. He, vele Joden ook op dit moment, naar schatting wereldwijd, tussen de 100.000 en 150.000, waarvan ongeveer maximaal 20.000 Messiaanse Joden nu in Israël, verdeeld over een paar honderd verschillende gemeentes. Dus daar is het wel degelijk levend. Ik zou nou weer een ander spoor, dat moet ik niet doen. Ik vat dit even samen, wat voor dit moment een paar kleine conclusies zijn. Dus wij zijn geestelijk gezien, want we zijn geen etnische Joden, hè? We zijn hier als Jood geboren. Geestelijk gezien zijn wij geënt op de stam van de edele olijf. Er zijn vele andere benamingen ook voor de gemeente van Jezus in het Nieuwe Testament. De bruid, het lichaam, die ene nieuwe mens en, hè? En ook de gemeente en nog andere namen. Tweede korte conclusie. Dus we zijn door ons geloof in die Joodse Messias geënt tussen de gelovige takken uit Israël. Correct, want dat hebben we net gelezen. De orthodoxe Joden, de overige, en ook heel veel van de seculiere Joden, komen later tot geloof. Dat is een andere prediker, maar die komen tot geloof. Dan moet je me een keer terughalen voor Israël in de finale van de eindtijd. Dan kom ik ook graag een keer prediken daarover. Dus we hebben onze Bijbelse beloften, onze redding, ons behoud, ons onderdeel van het plan van God zijn, niet los van Israël ontvangen, maar mede ontvangen en vanuit hem. Ik weet niet of je wel eens ooit, ik kan dat nu niet projecteren, is toevallig iemand van jullie een tuinder of een landbouwer of een, niemand toevallig? Nee. Oh, u bent tuinder mevrouw? Of? Oh, dan hoef ik u niet uit te leggen hoe dat een tuinder op een fruitboom een andere ent plaatst, bijvoorbeeld. Hè? U kunt dat straks even aan de mensen uitleggen hier, hoe dat werkt. Die ent die geënt wordt op die fruitboom, of in dit geval op de edele olijf, toch wel mooi om even te benoemen, heel kort maar, die vergroeit volledig samen met die stam, waaruit dat die ent zijn sapstroom van zegen en zijn bloei en groei uit voorthaalt. Dat kan niet apart. Dat kan niet los van. Die is geënt en heel die sapstroom van voedingsstoffen loopt door die ent heen en die vergroeit volledig. Anders brengt u daar eens een keer een plaatje van mee als u dat wil. Kunt u dat een keer laten zien? Even googlen op internet. Ik heb dat, maar ik heb het niet bij me. Jammer. Oké. Wel, ik ga nu richting de afsluiting, maar nog niet helemaal. Is het interessant of is het saai? Niet saai, denk ik, hè? Goed zo. Ik geloof iedere punt en komma van hem, dat ik dit 13 jaar aan het onderzoeken ben. Toen was ik 22 jaar in het christendom. Dus de goede rekenaar uit het hoofd, die weet hoe lang ik nou als jongvolwassene gedoopt ben. Huh? En werkelijk waar, de schrift gaat zo open, lieve mensen. Wanneer je gaat lezen, en ik zeg niet dat u dat niet doet, maar bid God daarom. Bid God erom dat je echt mag verstaan wat er staat. Niet wat ik zou willen dat er staat, of wat ik wens dat er staat, of wat ik ooit van anderen gehoord heb wat er staat. Want dit soort dingen lezen wij. Wij zijn samen één gemeente. Nou, laat me even naar het einde toe gaan. Dus wij worden door ons geloof geen etnische Joden. En de gelovige Joden worden daarmee geen christenen. God heeft iets heel anders gedaan. Maar wij zijn samen wel deel van de bruid van Jezus geworden. Samen met de Messias belijdende Joden. En ik zei al, de seculiere Joden en de orthodoxe Joden, die moeten allemaal nog aan de beurt komen. Maar de Bijbel zegt tot drie keer toe dat God een rest zal doen overlaten, zal doen overblijven van het Joodse volk. Nou, nu kunt u al zelf uw conclusies trekken eventueel, dat weet ik niet. Dus ook wij zijn bestemd om tot zegen te zijn voor de gehele wereld. En de volle omvang van, wat denkt u dat u dadelijk gaat doen in het duizendjarige vrederijk? Als de Heer dadelijk is teruggekomen. Wat denkt u dat u dadelijk gaat doen? Meeregeren. Moeten we ons daar dan niet voor voorbereiden? En op de juiste sapstroom aangesloten worden? Ik denk het wel. Want het woord zegt, en zijn bruid, één regeltje, een kort regeltje, maar wat een hoofdstukken. En zijn bruid heeft zichzelf voorbereid, staat daar. Maar is heel het christendom, met alle respect en liefde, nu bezig om zich als bruid voor te bereiden? Gebeurt dat? Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig dan? Moet je dan nog iets anders geloven? Moet je dan nog iets anders aannemen? Moet je dan misschien door een andere bril leren kijken? Op welke wijze wordt u voorbereid? Op welke wijze wordt u door God voorbereid? Want wij zijn die ene tempel die geen hamerslag meer nodig hebben wanneer de Heer is teruggekeerd. Dat is weer een andere prediking. Zo mooi ook echt. Als je die dingen gaat zien, denk je van, oh, help, ik heb het over mezelf. Heer, wat heb ik allemaal gemist? Hoe heb ik dat niet kunnen zien? Ja, God heeft zo zijn manieren en zijn wegen. Ik sluit af met dit. Het gelovige Israël en wij zijn dus wat God betreft al sinds 2000 jaar één geloofsfamilie. De vervangingsleer, maar ook de twee-wegenleer die nog steeds soms in kerken overeind staat, vooral in bepaalde protestantse kringen, die kan zo de prullenbak in. Op basis van het nieuwtestamentische woord van God houdt dat totaal geen stand. Komt voort overigens uit de vervangingsleer. Wat lezen wij in Efeze 2, de verzen 11 tot 19, of tot 22, zo je wil. Wil dat thuis een keer biddend lezen. Efeze 2, 11 tot 19. Daar staat dit. Dat, en dit is gericht aan de nieuwe gelovigen uit Efeze. Dat waren heidense mensen in die tijd die tot geloof waren gekomen in dezelfde Messias dus die wij hebben aangenomen. Tegen hun wordt dit gezegd. Dat u, Efeziërs, maar ook wij eigenlijk, in die tijd zonder Christus was. Dat klopt, wij ook. We waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Nou moet het niet gekker worden. Huh? Vervreemd. Wat betekent dat dan, Peter? Wat moet ik daar dan mee? Als er niks anders gegeven of gezegd is over ons en over die Efeziërs toen, wat betekent dat dan nu voor mij? We waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Ik heb het nu over de nieuwtestamentische gemeente van Jezus natuurlijk, hè? Want daar gaat dit over. En vreemdelingen wat betreft de verbonden, meervoud. Niet enkelvoud, verbonden. We waren vreemd aan de verbonden die God had gesloten. De verbonden van de belofte. Paulus zegt, u had toen geen hoop en was zonder God in de wereld. En dat is correct. In vers 16 lezen we. En opdat hij die beiden, dus die gelovige wereld uit de Joden, uit Israël, en de gelovigen uit de volkeren vanaf die tijd, te beginnen bij Cornelius, en dan een hele rij van mensen en miljoenen erachteraan, en van alle tijden, opdat hij die beiden, die twee werelden, in één lichaam met God zou verzoenen. Wauw. Door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En dan dit, richting het einde nu, vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen. Eerst waren we wel vreemdelingen, ook vreemd aan de verbonden. Maar dan zegt Paulus, dan bent u vanaf dat moment dat u tot geloof komt, niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers, zegt hij hier. Medeburgers, we wonen niet in totaal andere geestelijke gebouwen. We zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En dat betekent, en dan zou nu het beeld van de tempel aan de orde komen. Dus dat betekent dat wij bij en naast, maar Israël is wel eerst geroepen tot geloof, volkomen gelijkwaardige en samen broeders en zusters zijn met de in Jezus gelovige Israëlieten. Dat volgt hieruit. Ik zou nu deze simpele vraag kunnen stellen, maar oh zoveel huiswerk erachter. Is de Joodse Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk? Is Jezus los verkrijgbaar van Israël? Oeh, dat is een lastige vraag, hè? Waarom stel je die, Peter? De Messiaanse Joden zijn die geliefde maar veraf familie. Onze oudere broers en zussen in het geloof, waarvan wij meer dan 19 eeuwen geleden gescheiden werden. Denk nog even aan het begin. Onbekend maakt onbemind. Dat betekent dat we dankbaar toenadering mogen zoeken. Waar dat kan, dat is nog niet gemakkelijk. Ik heb zelf daar ervaring mee ook. Toenadering zoeken. We mogen voor hen bidden. We mogen hen zegenen. We mogen dingen voor hen doen. Weet u, want de taal van liefde en van dienstbaarheid herkent iedereen. Ook al weten ze niet van, vooral met orthodoxe Joden, die kijken met argwaan, met wantrouwen vaak naar ons, hè? Ook heel begrijpelijk als je naar de christelijke geschiedenis kijkt. Maar de taal van liefde, van dienstbaarheid en nederigheid, die herkent iedereen. Als we dat op die manier zouden doen en we zouden erin slagen. Oh, er zijn heel veel dingen, hè? Spreek me aan na de dienst, die we zouden kunnen doen. Weet u, afsluitend met deze woorden. En in de mate waarin we hen zegenen, want we net hebben gehoord, ik zal zegenen wie u zegenen, enzovoort. In de mate waarin we hen zegenen, nog steeds als Gods volk en verbondsvolk, daarin zegenen wij onszelf. En dan, lieve mensen, is onbekend niet langer meer onbemind. Amen.